Goedemorgen. Fijn hier te zijn in IJmuiden. Fijn dat ik met u het woord mag openen, het woord van God. Dat weer openbaring geeft, inzicht geeft in onze Heer Jezus. En ook hoe wij als gelovigen hebben te handelen, hebben te leven, onze houding in deze tijd. En daartoe wil ik wat lezen met u uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dus ik hoop ook thuis, als jullie kijken, dat jullie een Bijbel hebben meegenomen. En dan mag u met mij lezen het eerste hoofdstuk van die brief die Paulus heeft geschreven aan zijn geliefde kind Timotheus. Ik lees dat hele hoofdstuk voor. Dat zijn 18 versen uit de herziene Statenvertaling. Het wordt een beetje pittig. Een beetje moeilijk. Ik heb er ook de laatste weken een beetje mee geworsteld. Hoe maak ik dit nou duidelijk? Mocht je zeggen, nou, ik vind het wel een beetje veel of een beetje lastig, kun je me altijd daarna nog aanschieten. Of we terugkijken. Dat kan tegenwoordig ook. 2 Timotheus 1. Begint met Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de handoplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen in genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid in het licht gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren voor tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar de Heilige Geest die in ons woont, het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u dat allen die in Azië zijn, zich van mij hebben afgekeerd. Tot hen behoren Phygelius en Hermogenes. Mogen de Heer het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Tot zover. Heel stuk, hè? Ja, broeders en zusters, ik zei het al. Ik heb hier de laatste tijd ook een beetje mee geworsteld. Hoe ga ik dit nou uitleggen? Ik heb dat in verschillende plaatsen al geprobeerd. En het is niet makkelijk. Daarom hoop ik dat u die een oor heeft, hoorde wat de Geest tot de gemeente zegt. Deze brief, de laatste brief van de apostel Paulus, is zijn geestelijk testament aan zijn kind, zijn zoon Timotheus. En hij schrijft aan hoofdstuk 3 dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Nou, die laatste dagen, daar zijn wij nu in aanbeland. En het zijn dus zware tijden. Niet vanwege COVID hoor. Dat is ook heel zwaar en heel lastig. Maar vanwege de toestand van het getuigenis van God op aarde. En dat is de reden dat hij Timotheus voorbereidt op die laatste dagen die zouden komen. Waarvan ook al de elementen in zijn tijd zichtbaar waren. Kijkt u maar even mee naar hoofdstuk 3. Want daar staat dat de oorzaak van die zware tijden de mensen zullen zijn. En dat zijn niet de mensen van de wereld. Want dat was altijd al lastig. De zondaren. Hè? Maar hij heeft het hier over mensen die in vers 5 van hoofdstuk 3 een schijn van godsvrucht hebben. Dus uiterlijk zich voordoen als een gelovige in de Heer Jezus. Door hun belijdenis. Maar hij zegt dan, kijk maar in vers 2, ze zijn wel liefhebbers van zichzelf. En geldzuchtig. En grootsprekers en hoogmoedig. En lasteraars en hun ouders ongehoorzaam enzovoort. Hele lijst met kenmerken van het getuigenis van God op aarde. Dat is toch bedroevend, vindt u niet? Echtscheiding in de christenheid aan de lopende band, wereldgelijkvormigheid, hoogmoed, ikgerichtheid. Afgelopen week heb ik er weer heel veel mee te maken gehad. En dan realiseer je je dat deze woorden van 2 Timotheus 3 heel actueel zijn. Het is niet alleen een schijn van godsvrucht, maar het is ook dat ze in, wat hij in vers 8 beschrijft, het leven van God imiteren. Ze doen net alsof ze de gerechtigheid naleven, maar eigenlijk is het een beschaming van de naam van de Heer. En ik wil met u vanochtend uit dat eerste hoofdstuk een aantal kenmerken noemen van Timotheus om u op te roepen en mezelf, of u werkelijk in deze laatste dagen een mens Gods bent. Of u echt staat voor het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. En het is zijn laatste brief. Hij zegt in hoofdstuk 4, ik word als een drankoffer uitgegoten. De tijd van mijn heengaan is aangebroken. Hij zag in zijn tijd al. Kijkt u maar even mee naar hoofdstuk 2. In zijn tijd al zag hij het kwaad in dat getuigenis van God toenemen. Er staat in vers 16 van hoofdstuk 2. Je moet even goed opletten, goed meelezen. Er staat, ontwijk onheilige inhoudsloze praat. Dat was toen al. En hij moest voortdurend strijden voor de gemeenten. Hij was in zorg voor al die gemeenten. Hij schreef zijn brieven, hij was in gebed nacht en dag. En de goddeloosheid nam steeds meer toe, staat aan het einde van vers 16. Moet u voorstellen wat dat voor het hart van de apostel heeft betekend. Hij die dat evangelie, wat ik zo een beetje ga toelichten, had gebracht in Azië. En dan staat er in vers 17, hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En breken het geloof van sommigen af. Daar ga ik zo misschien wel iets over zeggen. Maar het was een toenemende stroom van invloed die afbrak dat wat God begonnen was. En dan wil hij graag Timotheus op deze dingen voorbereiden en tegen hem zeggen, Timotheus, zorg nou dat je in deze invloeden stand houdt en een mens Gods bent. Kunt u lezen in hoofdstuk 3 aan het eind, hè? Mens of een man Gods. Volledig geschikt tot elk goed werk en volwassen, volkomen staat daar. Nou, wat is nou het evangelie waarvan afgeweken is en nu ook in die laatste dagen massaal? Dat evangelie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel kent u. Het tweede onderdeel waarschijnlijk minder. Het eerste onderdeel heeft te maken met u en mij, met onze behoudenis. Dat hebben we ook nog gelezen in vers 9. Hij heeft ons behouden, zie je dat? Het evangelie wat Paulus bracht is een aanvulling op dat wat de 12 apostelen bracht. Wat hij aanvulde was 1, dat de toorn van God van de hemel over de goddeloosheid van alle mensen gaat. Dus zowel Jood als Heiden zijn onder de zonde. God heeft de hele natuur van de mens op het kruis veroordeeld als volkomen verdorven. Vinden wij niet leuk. Is wel zo. Vervolgens heeft hij het evangelie van de behoudenis gebracht. Namelijk dat de Heer Jezus voor uw zonde gestorven is. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Dat kent u, hè? Efeze 1, vers 7. Maar we zijn ook nog eens met hem gekruisigd. En wat Adam betreft, volkomen uit dat eerste mensengeslacht genomen en verbonden aan een ander. Dat is de Heer Jezus. We zijn met hem levend gemaakt, met hem verheerlijkt. En dus uit deze boze wereld getrokken. Wij horen niet meer bij Adam, maar ook niet meer bij deze wereld. Dat weet u ook wel, toch? Hoop ik tenminste. In hem een nieuwe mens, een nieuwe schepping. U behoort een hemelse Heer toe. Onthoud dat even. Wij zijn lichaam, hij het hoofd. Waar is het hoofd? In de hemel. Waar bent u dus, wat God betreft? U zit op een stoel in IJmuiden. Ik niet, ik sta in IJmuiden. Maar u bent wat God betreft, uw positie is hemels. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. 1 Korinthe 15. Door het geloof, weet u dat? Als u naar uzelf kijkt, dan weet u dat niet. Dus u moet door het geloof dat accepteren en daar ook in rusten. Maar het tweede aspect van het evangelie, dat kent u waarschijnlijk wat minder goed. Dat vinden we namelijk in vers 9 ook. Namelijk dat wat naar Gods raad is, zijn welbehagen en zijn roeping. Het heeft niets meer te maken met uw nood, met uw zonde, want dat is het eerste onderdeel van het evangelie, hè? De behoudenis. Maar er is ook nog zoiets als Gods verlangen. Gods roeping staat in vers 9. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Het was vervelend voor de Joden om te horen. Maar overeenkomstig, let op, zijn eigen voornemen. In genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuw. Wanneer is die genade u gegeven dus? Ja, zeg u maar. Ja. Toen u behouden werd, eerste deel van het evangelie, dat was toen u tot geloof kwam. Voor mij was dat op 30 november 1993, zo'n tijdje geleden. Maar uw roeping, tweede deel van het evangelie, dat was al veel eerder, dat was voor de tijden van de eeuw. Bijzonder, hè? Toen heeft God u in de Heer Jezus geroepen naar zijn eigen voornemen om aan hem gelijkvormig te zijn. Dat is wat we noemen de raad van God. Zijn voornemen naar zijn eigen vreugde. Dus het eerste onderdeel heeft met uw nood te maken. U was een zondaar en u heeft uw behoudenis gevonden in het evangelie. Maar het tweede onderdeel heeft te maken met Gods verlangen. Zijn vreugde en zijn roeping. En dat zijn zaken die hebben helemaal niets te maken met ons. Met onze zonde, met de zondeval. Dat was al voor de tijden van de eeuwen. In de Heer Jezus, zijn eeuwige zoon, was u dat gegeven. Dat is bijzonder, vindt u niet? Ik word er heel blij van, ik hoop u ook. Dat is uw hemelse roeping, Hebreeën 3 vers 1. Of ook wel uw bovenwaartse roeping. U bent dus geroepen om een hemelse wandel in deze wereld te etaleren. Een heilige wandel. Niet van deze wereld, niet van deze aarde, want dat is namelijk het voornemen van God geweest. Kunt u ook lezen, Efeze 1. Dus die roeping van God verbindt ons met de hemel en ook alle zegeningen die hij in zijn eigen hart zich heeft voorgenomen. Uw roeping, onze roeping. En dat leidt uiteindelijk tot de verheerlijking van Christus. Ik begon namelijk te lezen. Kijk maar mee, vers 1, daar staat de belofte van het leven. Ziet u dat? Dat is een groot geheim. Er staat namelijk de belofte van het leven. Want voor de tijden van de eeuwen heeft God dat leven beloofd. Aan wie? Aan zijn zoon. Dat leven is in zijn zoon. Want de Heer Jezus is het leven. Waar is dat leven nu? Is in de hemel. En het is in uw hart door de Heilige Geest. U heeft deel aan dat leven waarvan vers 11 zegt, geloof ik, ja, onvergankelijk. Het is onvergankelijk. Het heeft niets met de dood te maken. Het heeft geen enkele invloed op dat leven, de dood. Maar deze hele wereld waarin u leeft, al dat vergankelijke, weet je wel, dat heeft op dat leven geen invloed. Het is een onvergankelijk leven. Dat is u beloofd, sorry, de zoon beloofd, maar u gegeven voor de tijden van de eeuwen. Het is de roeping van God. God wil dat dat leven van zijn zoon in de hele schepping openbaar wordt straks. Dat is zijn roeping. Dat is ook zijn vreugde. Nou, de meeste gelovigen kennen het eerste deel wel. Ja, ik ben behouden, ik ben gered. Maar ze komen nooit verder dan dat stukje. Het draait steeds om jezelf. Ik ben gered, ik ben behouden. Dank u wel, hartstikke mooi, fijn. Maar het tweede deel van het evangelie, wat Paulus mijn evangelie noemt, namelijk de roeping van God, zijn welbehagen en zijn vreugde, de hemelse kant ervan, ja, dat blijkt voor ons mensen heel moeilijk te zijn. En in hoofdstuk 1 heb ik gelezen in vers 15... dat ze allen Paulus hadden verlaten. Zie je dat? Dat is vandaag net zo. Kijk, er waren nog wel enkele mensen. Timotheus, Onesiphorus, Lucas, Marcus. Er waren nog wel enkele trouw aan hem. Maar de meerderheid niet. De meerderheid bleef wel bij dat eerste deel van het evangelie. Maar de tweede kant brengt altijd vervolging met zich mee. Zegt hij ook in dit stukje, in vers 12, daarom onderga ik ook deze dingen. Dat zijn de vervolgingen, de lasteringen van deze wereld. De hemelse roeping, broeders en zusters, is massaal in onze tijd vergeten. Ga ik iets heel gevaarlijks zeggen? Eens wat drinken. Het feit dat wij meer bezig zijn met een kindje in een kribbe dan met het voornemen van God bewijst al dat wij de hemelse roeping uit het oog zijn verloren. Want het kindje in de kribbe is aards. Onze Heer is daarboven. Als ik dat zeg, moet ik altijd oppassen dat ik niet vervolging krijg. En mensen die vinden dat vervelend, zeggen ja, maar dat is toch fijn, dat is toch gezellig, dat is toch mooi. Ja, maar het is niet de hemelse roeping. En alle aardse invloeden, alle aardse gedachten, zoals de opstanding heeft reeds plaats gehad, hoofdstuk 2, wat we vandaag ook in Nederland horen, namelijk, ja wacht eens even, maar jij bent al in de zegeningen van het koninkrijk, dus jij hoeft niet ziek te zijn, je mag je handen op de ander leggen, de opstanding heeft al plaats gehad, we hebben niet meer te maken met lijden, we zitten al in een soort koninkrijk nu fase. Daarvan zegt Paulus, dat is het verloochenen van de hemelse roeping. Allen hebben mij verlaten. Want tegen Timotheus zegt hij in hoofdstuk 5 van de eerste brief. Je bent ziek, je hebt last van je maag, drink een beetje wijn. Deze schepping is namelijk aan vergankelijkheid onderhevig, heeft u ook al ontdekt, hè? Maar u heeft een innerlijke vreugde in een hemelse Heer, ja of nee? En als u alle aardse invloeden, tradities, wetten, regels, emoties, gevoelens, alles wat u met uw gedachten op deze aarde richt en een heel mooi christelijk jasje heeft, als u dat loslaat, dan bent u een Timotheus. Want hij zegt in vers 13, kijk maar mee, en er staat, houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord. Van mij. Van mij. Dat is niet van iemand anders, maar van hem. Dat zijn de hemelse dingen. De gezonde woorden, de gezonde leer is een hemelse Christus en de hemelse zegeningen. Terwijl wij op aarde te maken hebben met vergankelijkheid, met lijden, met moeite, met zorg, met ziekte. Maar het is de kracht in de innerlijke mens, de schat in aarde vaten. Dat is de gezonde leer. En iedereen die zegt, ja maar hier op aarde is het ook geweldig, kun je ook nog iets claimen en iets geweldigs voor je lichaam of wat dan ook. Ik zeg niet dat er geen genezing is in gebed, dat is wat anders. Maar die automatisme, weet je wel. Nou wil ik met jullie een paar kenmerken van Timotheus noemen en dan wil ik dat u zelf daar eens bij denkt. Is dat ook voor mij zo? Het eerste kenmerk van Timotheus, en dat is typisch voor iemand die de gezonde leer kent, de hemelse roeping, de raad van God, dat zijn zijn tranen, vers 4. Iemand die de hemelse roeping kent, heeft verdriet over de toestand van de christenheid vandaag. Dat het alleen maar om onszelf draait. Om een fijn gevoel, weet je wel. Want dat leidt uiteindelijk alleen maar tot goddeloosheid, zegt hij. Ik had vorige week, tot mijn grote schrik, een broeder, die ken ik vrij goed. En ik was vorige week, ik denk, nou, waar is die gebleven? Maar die blijkt gescheiden te zijn. En hij heeft 3 jonge kinderen en hij had altijd zijn mond vol over de Bijbel. Ik denk, nou, wat is er aan de hand? Dus ik had hem gelijk geappt. Kerel, wat is er gebeurd? Ja, nee, we leven langs maar heen. En... ja, dan denk ik, jongen, ik weet niet de ins en outs. Maar het is ook weer ik, weet je wel. Dus ik had gezegd tegen hem, kerel, wat heb je nou beloofd aan je vrouw? Wat heb je nou beloofd? Ik zal mijn vrouw dienen in goede tijden en in slechte tijden. Tranen, kent u dat? Weet je? Van zo heeft God het bedoeld en zo is het. Toch verdrietig? Of niet? Ja. Het is verdrietig. Ik ben niet zo'n huiltype hoor. Maar innerlijk wel, tranen. Als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik van, ah oh man. En ik hoor het niet 1 keer, ik hoor het, nou ja, 10 keren per jaar. Echte scheidingen, ruzies, twisten, verwijdering. Terwijl we lenen van elkaar zijn. Terwijl de schrift zegt, mannen heb uw vrouw lief. Zoals de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. En dan komen er een paar problemen en dan zijn we alweer afgehaakt. Dat zorgt bij mij voor tranen. Ik hoop bij u ook. Dat is het eerste kenmerk van Timotheus. Het tweede kenmerk is vers 5. Het ongeveinsde geloof. Dat is niet geloof in de Heer Jezus. Maar in het verband van deze brief is dat het zien op de hemelse dingen. Terwijl de massa dat verlaat. Dat is ongeveinsd geloof. Dat woont in jou. Als je je oog op de Heer Jezus richt. Niet op het kindje van toen. Maar op Hem. Hij die nu verheerlijkt is. In wie alle zegeningen van God de Vader openbaar zijn geworden. Ik moest een klein beetje gniffelen toen we net een lied zongen. En geen pen kan uw liefde beschrijven. Dacht ik. Ik snap de bedoeling. Maar het is toch wel vrij goed beschreven in de Bijbel. Het boek Hooglied heb je wel eens gelezen. De liefde van God, de Heer Jezus voor jou, voor ons. Ongelooflijk hoe dat beschreven is. Dus het geloof. Het derde kenmerk is vers 6. De genadegave van God die in u is. Waartoe dienen de genadegaven? Jij hebt het daar op zo'n bordje staan. Waartoe dienen die? Weet u dat? Waartoe dienen de genadegaven? Ja, zeg het maar. Uitdelen met welk doel? Sorry? Ja. Dat de ander, hè, uw broeder en zuster, dat die door het geloof meer zicht krijgen op de Heer Jezus. En dat daar in die persoon iets zichtbaar wordt van hem. Dat is het doel van de genadegave. Er is geen enkel ander doel dan dat. Sticht de ander op. Bouw de ander op. En Timotheus in een tijd van moeilijkheden, die moest leren die genadegave aan te wakkeren en niet bang te worden. Dat is het vierde kenmerk, vers 7. God heeft ons naam niet gegeven een geest van bangheid. Als je deze dingen benoemt, die ik net benoemde, heel voorzichtig, hè, dan moet je niet bang zijn. Je moet het wel vriendelijk doen en liefdevol en zachtmoedig. Maar als je dingen benoemt die niet overeenkomen met de hemelse roeping, dan krijg je al te maken met tegenstand. Je wil niet weten in hoeveel kringen ik al ben. Misschien bij jullie ook wel, maar ja. Dat ze zeggen, die Jansen moeten we niet meer, weet je wel. Veel te stellig, die jongen. Ik was laatst in de buurt ergens, hier ook. Toen vroegen ze mij iets. Dat was een beetje een tricky vraag. Zijn er nog apostelen vandaag? Ik zeg, nee. Ja, maar die en die dan? Die doet dit en dat. Dus ik zei, ja, sorry, maar dat is toch iets heel anders dan wat de apostelen deden. Nou, je hoeft niet meer te komen, want ja, dat vinden wij niet. Jammer, hè? Geest van lafheid, geest van vreesachtig, laat ik het maar niet zeggen, want dan vinden ze me niet meer lief. Nee, in deze tijd wordt van u gevraagd om in alle liefde en alle rust en alle geduld voor de waarheid te staan. Dat is moeilijk hoor. De waarheid is namelijk niet wat de massa vindt. De waarheid is wat God vindt. En durft u dat nog? Of niet? Te zeggen tegen iemand, nou, ik vind het fijn dat je dat zo vindt, maar wat staat er geschreven? Wat leert Paulus hierover bijvoorbeeld? Er staat in vers 7 een geest van kracht. Dat is het eerste. Het staat niet als eerste liefde. Want het gaat hier om een tijd van afval, van moeilijkheden. En Timotheus was een van de weinigen die nog stond voor de waarheid. Dus heb je kracht nodig. Niet om een wonder te doen of een teken. Nee, om duidelijk te zijn. Maar het is moeilijk hoor. In alle liefde en fijngevoeligheid. En soms maak je daar ook fouten in. Ik ook. Maar je wilt graag dat het evangelie in al zijn volheid blijft staan, toch? Nou. Het volgende kenmerk is vers 8. Schaam je niet voor het getuigenis van de Heer. Dat betekent niet, schaam je niet voor de Heer Jezus. Dat staat er niet. Er staat het getuigenis. Dat betekent in het verband van deze brief, schaam je niet voor een hemelse Heer. Het getuigenis van zijn hemelse positie. En alle gevolgen die daarbij horen. Ik zeg altijd in sommige kringen, bij jullie mag ik het ook wel zeggen. Heel stout wat ik nu ga zeggen, maar vergeef me dan maar. Ik zeg, het is toch raar dat we vieren kerst. Het staat nergens in de Bijbel. Hè? gedenk mijn geboorte. Maar als er dan staat, breek brood, elke eerste dag van de week doen we het niet. Hè? De eerste dag van de week, de dag van de Heer. Doe dit tot mijn gedachtenis, dit. En wij zeggen, ja, maar doen ook toch dat. Dan moet je niet gelijk alles af gaan schaffen, maar snap je even de spanning? Schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer Timotheus en het geldt ook voor u. Het volgende kenmerk is nummer 6. Even kijken, dat staat in vers 8 op het eind. Ja, leidt verdrukking. Soms kost dat vriendschappen. Ik heb het meegemaakt, een paar keer al. Dat mensen mij hebben afgestoten. Het waren ook christenen, want het eerste deel van het evangelie, amen. Maar het tweede deel, de roeping, de hemelse roeping, daar zei ik van ja, maar dat was helemaal vol van genezingen en wonderen en blablabla. Bla bla. En ik zei, ja maar stop, dat hoort niet bij de roeping van God in deze tijd. Dat zei je dan in alle tact, hoop ik. En verdrukking. U wordt niet in de gevangenis gegooid hoor, maar u krijgt wel te maken met een stukje tegenstand. Als u geen tegenstand krijgt, nou, dan vraag ik me af of u wel in de hele waarheid durft te staan. Dat is moeilijk. Echt moeilijk. Om een geluid te laten horen in deze tijd. Want al die zaken die niet met de hemelse roeping te maken hebben, leiden altijd tot goddeloosheid. Altijd. Hoogmoed, ikgerichtheid, geldzucht. Ik zie het om me heen gebeuren. Terwijl, als u vasthoudt aan de gezonde woorden, wilt u met die dingen niets te maken hebben. Dus verdrukking. Nou, dan nog twee. De zevende is vers 13. Daar staat, hou tot voorbeeld. Dat betekent, als een schilder. Ik ben vroeger schilder geweest. Schilderijen maakte ik, met olieverf. Zijn er ook schilders in de zaal? Niemand? Ah, u wel. U maakt ze nog steeds? Ja. Wat doe je dan? Heb je een foto of ga je ergens zitten? Nou, dan zit je voortdurend naar die foto te kijken. Hè? Beetje meer paars, beetje meer geel. En af en toe moet je even weg. Dan kom je terug en denk je ineens, oh, het zit helemaal niet goed. Opnieuw. Dus dat staat in vers 13. Houd tot voorbeeld. Bestudeer de gezonde woorden. Kijk u maar eens naar hoofdstuk 3, vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn leren. Staat in een andere vertaling nauwkeurig. Nauwkeurig. Wat staat er in de schrift? Wat openbaart Paulus ons over het welbehagen van God, over zijn roeping? Wandel waardig de Heer. Wandel waardig uw roeping. Dat is een hemelse wandel. Dat betekent geen enkele invloed van tradities, van mensen, van wetticisme, van emotionele, sentimentele invloeden, maar gewoon door het geloof vasthouden aan de Heer Jezus. Dat is tot voorbeeld houden. Dat is het zevende kenmerk van Timotheus. En het laatste is vers 14. Bewaar nou dat toevertrouwde pand. Dat hele pakket van de waarheid moet je bewaren, want er zijn best aardig wat mensen die dat verkondigd hebben en het toen weer loslieten. Dus dat zijn dus 8 kenmerken. Tranen, geloof, genadegaven, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Niet je schamen voor de Heer Jezus daarboven. Verdrukking lijden en soms smaad en vriendschappen of christenen die zich van je afwenden. De gezonde woorden tot voorbeeld houden en tenslotte het bewaren van dat pand. De waarheid, de hele waarheid, het woord der waarheid recht snijden, staat er in vers 15 van hoofdstuk 2. En wat gaat er dan gebeuren als je dat doet? Let u op wat er staat in hoofdstuk 4, vers 17. Vind ik zo mooi, sluit ik mee af. Er staat, als je dit doet, zoals Paulus dat deed, tot het einde toe vasthouden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij kracht gegeven. Dus u hoeft niet meer te zingen, geef mij kracht, heel mijn leven Heer. Nee, u moet vasthouden aan de waarheid en dan geeft Hij u kracht. Hij staat u bij, want u krijgt het namelijk moeilijk. Echt. Herkent u dit of niet? Een beetje. Een klein beetje wrijving af en toe door te zeggen, ja maar, oh, is dit wel naar de schrift wat u zegt, wat u doet? Als je dat roept, oei, oei. Straks komt er een dag, vers 12 van hoofdstuk 1, de dag van Christus, dan zal alles duidelijk worden. Alles waar u voor stond, komt in het vuur van zijn dag. En dan blijkt of u echt vastgehouden hebt aan hem. Of er een stukje leven van de Heer Jezus, wat onvergankelijk is, openbaar geworden is in uw leven. Gerechtigheid, waarheid, liefde, trouw, zachtmoedigheid, geduld. Al die zaken, de vrucht van de geest, of dat echt door hem in uw leven openbaar gekomen is. Het leven van Jezus in onze sterfelijke lichaam. Dat is wat er vandaag nodig is. Maar dan moet u wel bereid zijn om voor die waarheid een stukje te verdragen, te lijden. De hele waarheid, de raad van God, zijn roeping, zijn verlangen, zijn vreugde. En dat is het leven dat in zijn Zoon is. Nou, kon u het aan of niet? Ja. Wel, hè? Bij mij kunnen ze wat hebben, toch? Geweldig. Ik hoop dat u deze komende tijd, misschien vanmiddag, dit hoofdstuk nog eens even rustig doorleest. U zelf spiegelt aan Timotheus en tegen uzelf zegt, maar ik wil ook zo iemand zijn. Iemand die de hele waarheid van het evangelie, zoals Paulus ons dat heeft geopenbaard, vasthoudt, daarvoor staat, daarvoor gaat, voor de Heer Jezus. Want hij is het zo waard. God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. God heeft hem alle macht gegeven. God heeft hem het oordeel over alle mensen gegeven. En in hem woont de ganse volheid van de Godheid. Daarom schaam je niet voor hem. Ga uit, wees niet bang. Zoals u dat net zei, waar zit de zuster die dat net zei? Ah! En heel dapper van u. Ik hoop dat de mensen zich aansluiten bij u. Met z'n tweeën maar, hè? Kan toch niet, jongens, evangelisatie met z'n tweeën. De genadegave die in u is, er zijn vast evangelisten hier. Kan niet anders. Sluit u aan bij deze zuster. En zorg dat in IJmuiden een stukje waarheid komt. Want schaam je niet voor hem. Hij is het waard. Amen. Ik ga met u danken. Oh, stop. Even zitten nog. Nou, ze dachten, zo, dat is eindelijk klaar, kunnen wij weer. Maar dat dacht ik vroeger ook. Ik zat ooit ook in de muziekgroep. Ik denk, die vent is uitgesproken. Kan ik wel even spelen. Ga danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw roeping. Uw heilige roeping. Voor de tijden van de eeuw heeft u een verlangen in uw hart. Dat er een gezelschap aan uw Zoon verbonden zou zijn. Die dat leven, dat onvergankelijke leven, zouden uitdragen. En ook zouden bezitten tot in eeuwigheid. Opdat uw Zoon verheerlijkt zou worden in deze schepping. Dat is uw verlangen. Nou bid ik zo dat in deze gemeente ook Timotheus mogen opstaan. Mannen of vrouwen. Die staan voor de waarheid. De gezonde leer. En die de Heer Jezus gaan verheerlijken. In hun leven. Heel praktisch. Heel nuchter. Vader, geef dat ook hier in IJmuiden. Dat getuigenis in deze laatste dagen mag blijven staan. Tot eer van uw naam. Amen.